Nou, welkom in de studio. Ik ben Linde Huismans, docent hier aan de Hogeschool Utrecht. En verantwoordelijk onder andere voor de kunstlesstudenten. En ik heb twee gasten bij mij in de studio. We gaan samen de kunstwereld verkennen. We gaan ons afvragen, wat is kunst eigenlijk? Hoe zit het eigenlijk met de subsidies? En wat kan ik daarmee als student, als jongere, als misschien wel als kunstliefhebber? De Wybrand Schaap en Johan Gijzen. Johan, zou jij even heel kort als introductie iets over jezelf willen vertellen?
Ja, ik ben Johan Gijzen, ben 46 jaar. Ik was vroeger altijd muziekprogrammeur bij Tivoli en later ook even bij Tivoli Vredenburg. En ik heb samen met een jeugdvriend een festival opgericht. Ben ik tegenwoordig directeur-bestuurder van het heet Luc S.U. En dat is een stadsfestival. Het is eigenlijk meerdere disciplines van de kunst, maar het is voornamelijk een muziekfestival.
En veel bekroond.
Het is veel bekroond. Yep, yep, yep.
Nee, ja, de stem die, zegt, die nu even wat veren op... dat is Wybrand Schaap. Dat
Hallo.
Is mijn andere gast. Goedemorgen.
Hi.
Stel jij ook even voor, alsjeblieft.
Ja, Wybrand Schaap. Ik ben kunstjournalist al heel lang. Sinds eind jaren 90 van de vorige eeuw. Moet er dan even bij zeggen, voor ik weet niet hoe lang deze podcast blijft bestaan. Ooit zeg maar als recensent voor landelijke kranten begonnen. Toen hield dat op een gegeven moment op. En toen heb ik een eigen website opgezet met een aantal andere journalisten. En die bestaat nu 12 jaar. En die gaat als een speer op dit moment.
Dat is het Cultureel Persbureau.
Het Cultureel Persbureau, ja.
Ja, ja, goed om te weten. Nou, ik heb jullie uitgenodigd omdat jullie al best wel lang actief zijn in de culturele sector. En er dus ook wel het een en ander over te vertellen hebben. Om even met de moeilijkste en misschien ook wel de leukste vraag te beginnen. Kunst. Veel mensen denken bij kunst aan iets heel ingewikkeld of aan iets heel saais. Waarom moet ik wat van kunst weten? En wat mij betreft begint kunst en eindigt kunst. En gaat kunst eigenlijk in de basis over mooie dingen. Dingen die je raken. Dingen die je nog nooit eerder ergens anders hebt gezien. Ik wil graag van jullie weten, kunnen jullie nog een moment herinneren waarop je voor het eerst echt geraakt werd door muziek, een boek of iets waarvan je denkt, wauw, daar wil ik meer van weten.
Voor het eerst, we moeten even diepen.
Voor het laatst weet ik wel, maar voor het eerst.
Nou, voor het laatst vind ik ook mooi.
Ja. Nou, niet eens voor het laatst. Nou, voor het laatst wel eigenlijk. Was voor mij afgelopen maandag nog zelfs, kwam een fragment online uit het Frans nieuwsmagazine à la Nieuwsuur. Waarin Stromae, en die werd geïnterviewd over zijn nieuwe album, wat voor het eerst in 6 jaar geloof ik weer uitkwam nadat hij door een inzinking is gegaan. En hij begon het antwoord te zingen. De muziek startte in en hij ging het gewoon zingen, daar, ter plekke, in een nieuw studio. En dat hakte er keihard in. Het is een heel persoonlijk nummer. Het gaat over zijn worsteling met zelfmoordgedachten. Nou ja, in deze tijden van lockdown kan je moeilijk iets actueels voorstellen.
Ja.
Het feit dat het zo kunstmatig was, dat er dus inderdaad, weet je wel, dat het gewoon afgesproken werk was. Ik stel je die vraag en jij gaat daar zingend op antwoorden in een nieuwsprogramma. Dat iedereen dus op dat moment op het verkeerde been zat. En vervolgens komt die boodschap keihard binnen.
Ja.
En dan heb je volgens mij een beetje de essentie van wat zeg maar kunst is. Ik bedoel, om te zeggen, van het gaat niet zozeer om emotie en om ontroering en om dat allemaal leuk. Ik bedoel, ik hou me sinds mijn... Ik heb ervoor doorgeleerd.
Ja.
Mijn eenvoudigste definitie van kunst is dan toch vaak dat het gaat om het ervaren van het ervaren. Dat is Immanuel Kant, filosoof uit de 18e eeuw.
Ja.
Die zei van kunst is, gaat om het ervaren. Je ervaart iets en dat ervaar je, dat je dat ervaart. En dat is eigenlijk... Je maakt iets mee en dat kan een ongeluk zijn. Maar het feit dat je het meemaakt, dat maakt de kunst van.
Juist.
Nou ja, zoiets.
Ja, nou, het is een moeilijk, het is een ingewikkeld onderwerp. We gaan er zo nog
Waar
even over verder.
In het auteursjournaal.
Ja.
Ja. Ja.
Iedereen werd op het verkeerde been gezet. Dat is volgens mij ook wel iets om over door te praten nog. Johan, heb jij nog iets kunnen bedenken?
Ja, toch terug naar je allereerste vraag. De eerste keer. Ik kom uit een gezin waar kunst eigenlijk helemaal geen rol speelde. Maar we gingen ieder jaar op vakantie naar Oostenrijk. En ik kan me wel nog herinneren dat ik heel klein was en dat daar zo'n... Ja, of het nou, hoe heet het, Oostenrijk, een fanfare of een blaaskapel was. En ik was echt heel klein. Ik denk een jaar of 6, 7, denk ik. Dat is de eerste aanraking dat we door zo'n dorpje liepen. En dat daar op het dorpsplein zo'n heel blaasarsenaal of zo'n... En ik weet als kind zijnde dat me dat enorm raakte. Dat ik ook echt stil wilde blijven staan om te luisteren. En dat was wat met me deed. En ja, dat is waarschijnlijk amateurkunst geweest. En waarschijnlijk heel erg amateurkunst. Maar ik vind dat ook kunst. En het deed wat met mij en waarschijnlijk ook met andere mensen die er waren. En dat moet je raken, verwonderen.
Ja. Ja.
En het zal mij nu, dat als ik dat nu door diezelfde voorstelling of datzelfde optreden zou staan, zou het me waarschijnlijk niet raken. Maar destijds als kind zijn, vond ik dat echt prachtig. Ja, dat was voor mij de eerste kunstervaring, denk ik, als ik er zo op terug denk.
Mooi. En had je toen ook al zoiets, wil ik meer van weten? Of daar wil ik zelf mee verder? Of...
Nou, ik weet niet of dat toen gebeurd is. Maar ik heb wel altijd, ook vanaf ik me kan herinneren, heel veel interesse in muziek gehad. En dat was ook Michael Jackson op mijn 8e. Ja, daar ben ik altijd heel erg, ja, daar heb ik ook dus uiteindelijk mijn werk van gemaakt.
Ja, precies.
Daar
ben je nog steeds mee bezig.
Ik ben altijd wel gepassioneerd geweest over muziek.
Niemand kan echt een definitie van kunst geven. En toch heeft iedereen wel een beetje een idee van wat kunst nou eigenlijk is. Als ik dat in jullie vraag, betekent het, wat is kunst voor jullie?
Ik kom dus uit een gezin waar het geen rol speelde. Maar natuurlijk was het ook wel. Ik vind het wel heel ontzettend waardevol voor mijn leven. Ik haal er energie uit. Creatief, anders denken. Het verbroedert ook vaak als je samen met kunst geniet. Het is een verbindingsmiddel. Kunst is universeel. En het is ook heel individueel, want wat jij kunst vindt. Of kunst is, hangt ook een waardering aan. Want ja. Ik kan iets verschrikkelijk vinden. Het is ook wel nu zo'n hashtag. Of het was een paar jaar geleden. Is dit kunst of kan het weg? Ja, daar kun je over discussiëren natuurlijk. En dat vind ik ook het interessante. En daar komen we later ook wel op terug. Van ja, wie bepaalt wat kunst is? Ja. Vind ik dan ook een hele lastige vraag.
Wij hebben al net ook al een beetje zei, hè, dat op het verkeerde been zetten. Wat jij zegt, het geraakt worden. Dat zijn eigenlijk wel elementen die wel bij... Of je het nou kunst noemt of als je het wegdoet. Als het voor jou iets betekent, dan zou je het kunst kunnen noemen. Kunst is niet iets ingewikkelds en moeilijks en lastig. Kunst heeft heel veel aspecten, maar kunst gaat in de eerste plaats om wat jij mooi vindt, wat jou raakt, waar jij je in herkent. Het kan ook een festival zijn waar je met je vrienden naartoe gaat en waar je een paar gewoon hele toffe dagen hebt. Maar dat kan ook muziek zijn die je op je oortje hebt als het niet zo lekker met je gaat. In zijn algemeenheid dan mensen vragen, wat is kunst? En ik zeg, is De Nachtwacht van Rembrandt van Rijn kunst? Dan zal iedereen ja zeggen. Vincent van Gogh, ja, dat is kunst. Maar als ik, je hebt ook van die schilderijen, het zigeunermeisje, het huilende jongetje, die wij dan kitsch vinden. Kun je dat zeggen? Is de Nachtwacht kunst en het huilende jongetje geen kunst?
Ja, denk ik. Omdat het huilende jongetje is, dat zou dan een cliché noemen. Omdat namelijk iedereen kan zich herinneren dat hij vroeger wel eens gehuild heeft. Of dat hij wel eens een kind was, als je zelf kinderen hebt, dat gehuild heeft. En dat is ontroerend. En dan heb je dus, dan zie je een foto van een huilend jongetje. En het zijn, dat, ik bedoel, het is ook in massaproductie geleverd. Want iedereen kan in principe van elk tekenprogramma een huilend jongetje tekenen. Dus daarmee is de persoonlijke waarde. Het is zo universeel en zo veel dat het daardoor eigenlijk niet meer iets met jou persoonlijk doet. Omdat iedereen kan het hebben. Dat is waarom. En dat is ik op glad ijs. Omdat natuurlijk, weet je wel, van als je een wereldconcert, wereldartiest hebt, Michael Jackson, om even van een paar jaar geleden. Die kan ook massa's ontroeren. En dan is het, dan zit daar toch een kunstaspect aan. Terwijl dat bij het huilende zigeuner jongetje niet zo is. Maar het is een glijdende schaal. En het heeft te maken, denk ik, met de waarde die je eraan kan toekennen. Omdat jij een soort onderscheidend gevoel ermee hebt. Het voor jou iets anders betekent dan voor degene naast je.
Ja, ja, natuurlijk. Zit er niet bijbrand ook een aspect in dat het gaat om de vaardigheid van de kunstenaar?
Ja, maar dat is een heel gevaarlijk punt, hè?
Omdat, nee, maar daarom gooi ik hem ook op. Ja. Want dat schiet wel door mijn hoofd. Ik denk dat er heel veel mensen op deze aardbol leven die zo'n jongetje met een traan kan tekenen, ja, of schilderen. En ik denk dat er heel weinig mensen zijn, en zeker waren in die tijd, die de Nachtwacht kunnen schilderen. Ja. En nu ben ik geen kenner van schilderkunst, maar volgens mij was De Nachtwacht ook wel revolutionair in hoe hij kleuren gebruikte en diepte. En was dat in die tijd gewoon iets heel bijzonders, iets wat er gewoon voorheen nog niet was. Dus die vaardigheid vind ik ook een rol spelen in de beoordeling of we iets kunst vinden of niet.
Ja.
Maar ik snap...
Ja. Terwijl ik ben laatst, en dan moet ik echt zeggen, als voor kunstjournalist is dat echt een schande. Maar ik ben dus laatst voor het eerst op de eregalerij van het Rijksmuseum geweest. Mm-hmm. Omdat het kon, omdat er weinig mensen waren. Dat had je met een ziekte te maken die rond waren. Mm-hmm. En toen zag ik dus die schilderijen van dichtbij. Niet eens de nacht was, oké, indrukwekkend, mooi, goed. Mm-hmm. Maar zo'n Vermeer, en je zat er vlak voor en je kan echt niet zien hoe die dat schilderij voor elkaar gekregen heeft. Om het volgens, weet je wel, veel meer kracht dan een foto. Weet je wel, dat is ook weer een woord. Dat heeft heel goed gedaan. Maar tegelijkertijd is het ook weer zo van, je creëert daarmee ook een soort magie. Dus dat is met muziek. Volgens mij de Matthäus Passion. Mm-hmm. Dan kunnen we redelijk zeggen dat nogal wat massa's in beweging brengt. Ja. En ja, daar zit zo'n aria in, het erbarmen dier. Dat wordt op iedere begrafenis wordt dat in principe gespeeld. Mm-hmm. Dat was een wedstrijd in natuurkundige precisie tussen barokcomponisten in wie het beste de toonvolgorde kon vinden waardoor mensen gingen brullen. Dat is de hoogste kunst, omdat het ook kunde. En tegelijkertijd effect zo totaal overrompelend. Ja. Ja. Dus dat is, dan ben ik het eens. Dan heeft het echt te maken, ook vergelijkend met eten. Ik bedoel, iedereen kan een hamburger maken. En je kan daar ook wereldwijd goud geld mee verdienen als je McDonald's eet. Maar dat is toch wat anders dan wanneer je in een beter restaurant iets krijgt waarbij smaken zodanig zijn. En dat is ook niet voor iedereen weggelegd. Maar dat die smaken dan net even wat bijzonder zijn, waardoor je inderdaad echt naar een ert op je bord heel anders gaat kijken.
Ja. En als je het dan over de hoge en lage cultuur gaat, ik weet dat dat glad ijs is. En dat zit daar, omdat er namelijk ook een waardeoordeel achter zit. Alsof hogere cultuur, hogere kunst beter is dan lagere cultuur. Maar kun je in zijn algemeenheid zeggen dat lagere cultuur toegankelijker is voor een brede groep mensen en hogere cultuur voor een kleinere groep?
Nou ja, dat zouden mensen willen, maar ik denk niet dat het zo is.
Nee?
Nee.
Hoe is het wel?
Nou ja, volgens mij, maar dan moet je mij in de reden vallen, Johan. Het is nou niet zo dat hoge kunst niet toegankelijk zou zijn. Het is zeldzamer. Het komt minder vaak voor.
Moeilijker ook.
Nou, dat niet per se moeilijker. Ik denk dat er niks moeilijks is aan het bekijken van een Van Gogh. Iets korter, maar daar is niks moeilijks aan. Ik bedoel, heel veel concerten die op de Guess Who staan, die zou kunnen vatten onder hoge kunst. Mm. En daar kan iedereen gewoon heen.
Ja, ja. Dus wat jou betreft, dat verschil is hoog, laag, moeilijk, makkelijk. Daar moet het eigenlijk niet over hebben. Het gaat om wat je...
Het gaat vaak dan over geld. En daar zijn natuurlijk, ik bedoel, als je nu ziet, van er wordt nu 600 miljoen betaald voor een link naar een gifje op het internet.
NFT,
ja. Waarvoor 4 kerncentrales moeten worden aangezet om de volgende waardepunt te kunnen genereren. Ik bedoel, dat heeft meer te maken met een soort waardespel en cynisme van een kleine, rijke bovenlaag. Op een gegeven moment ziet dat ze... Dat ze dingen kunst kunnen geld kunnen.
Kunst wordt natuurlijk vaak nog gezien als iets wat je in vrije tijd doet. Leuk, als je wil schilderen, ga vooral op zondagmiddag een schilderij maken. Of ga muziekles op de muziekschool. Maar wie betaalt kunst eigenlijk in Nederland? Waar leven kunstenaars van? Hoe leeft een festival als Le Guess Who?
Ik denk dat ik het best over Le Guess Who kan spreken. Maar het is niet helemaal 50-50, maar het is de helft de publieksinkomsten. En de helft subsidies, denk ik ongeveer. Nou, nu iets meer subsidies dan publieksinkomsten. Dus eigenlijk belastinggeld, kun je ook wel zeggen. Of particulier geld. Er zijn ook veel particuliere fondsen. Dus mensen die, rijke mensen vaak, die geld doneren aan een fonds waar wij dan als festival een beroep op kunnen doen. Maar dat geld, dat is niet alleen voor de kunst. Wij met festival krijgen ook geld voor maatschappelijke projecten of educatieprojecten die we doen. Ja, en wie betaalt de kunst? Ja, de gemeenschap. En de bezoeker die echt komt naar de voorstellingen, die betaalt wat extra's. En ik vind dat heel gezond. Ik vergelijk het vaak met misschien een kromme vergelijking, maar wel studenten en beeldbeelden kunnen voor me. Vroeger had je van die spelletjes, maar dan moest je een stad bouwen. En dan moest je graanschuren bouwen, zodat je voorraden kon aanleggen en moest straten aanleggen. Maar als je geen theater bouwde, dan had je zo een burgeroorlog in je stad. En dan was je zo game over. Dus dat is, en dat, daarmee wil ik aangeven, dat is niet voor niks in dat spelletje gezet. Ik ben ook, en nu ook met de coronatijd, nu alles dicht is. Het is net als sport gewoon een uitlaatklep. Het maakt mensen verdrietig, rustig, opgewekt. Je ontmoet, het verruimt je geest. Ik vind dat heel erg belangrijk. En ik ben ook wel van overtuigd dat eigenlijk bijna iedereen dat vindt. Maar sommige mensen zijn zich daar niet helemaal bewust van.
Nee,
zoals mijn ouders en mijn gezin en ik vandaan komen ook niet.
Ja, maar hoe komt dat dan? Die helemaal of niet opgroeien met kunst of die inderdaad denken dat is niks voor mij. Terwijl andere groepen daar wel van jongs af aan heel erg vertrouwd mee raken.
Ja, maar anderzijds geldt het ook, is het ene gezin helemaal weg van wielrennen, het andere gezin niet. Het is net welk milieu je vandaan komt, denk ik. Maar ik vond het ook niet erg, ik heb het ook nooit gemist, want ik wist niet dat het er was. Ik heb er nu wel, ik vind het wel gaaf, ik ben eigenlijk tegenovergesteld van Wijbrand, die ontzettend daar heel veel uren, denk ik, voor gestudeerd heeft en verdiept heeft. En ik inmiddels ook, maar...
Dat was een hele luie student, hoor.
Ja, maar ik was vrij blue, dus ik nog steeds heel veel kunst die ik tot me neem en ik ga echt regelmatig naar het museum. Is voor mij vaak gewoon nieuw of onbekend. Dan ken ik de geschiedenis ook niet. En ik ben het met iemand eens dat het gewoon toch wel... Het is laagdrempelig. De setting vaak een museum naar binnen gaan... is vaak heel hoogdrempelig.
De community is vaak...
Ja, dus bijvoorbeeld, ik vind het ook wel mooi... nu je ook in Utrecht hebt, heel veel muurschilderingen. Dat is net... Of sowieso graffiti of kunst in openbare ruimte. Ja, volgens mij geniet bijna iedereen daarvan. Als jij door de stad fietst... En je ziet ineens een waanzinnig gave muurschildering op een gebouw. En de ene meer dan de ander, maar het doet wel wat met je.
En raken kan dan ook een negatieve zijn. Je kan het lelijk vinden.
Je kan het spuug lelijk vinden. Ja, met graffiti heb je dat vooral volgens mij. Ja. Dat vinden heel veel jongeren. Ook in hip-hopcultuur is dat echt gewoon een van de aspecten.
Wijbrand, jij weet veel van de kunstwereld in de algemeenheid. En ook heel erg veel van de theaterwereld. Hoe verdienen de mensen in de theaterwereld hun geld? Waar leven ze van?
Nou, dat gaat van een paar uitersten. Je kunt goudgeld verdienen met op het podium staan. Dat geldt voor de muziek natuurlijk ook. Als jij een solo-artiest bent, kun je met 10 voorstellingen uitverkocht in zalen van 2000 mensen, €50 per kaartje, kun jij riant leven en een huis in Italië of verder wegkopen. En dat geldt natuurlijk voor musicals bijvoorbeeld ook. Daar kun je met enorme investeringen kun je ook enorm veel geld verdienen. Omdat de kaartjes zeker in de commerciële markt soms €200-300 zijn. Dus ja, daar, maar voordat je daar bent en of je daar überhaupt wil komen is een tweede. En daar zit dus een hele situatie in waarin wij als samenleving besluiten dat er zij kunst. En er zij innovatie in die kunst. En er zij onderzoek naar nieuwe vormen. Zodat zeg maar, die musicals zich over kunnen verbeteren. Dat is niet direct steeds het doel. Maar het feit dat er nieuwe kunst moet blijven worden ontwikkeld. Omdat er steeds nieuwe mensen komen die dat maken.
Dus je hebt aan de ene kant heb je de commerciële kunst. Het zijn gewoon eigenlijk bedrijven die maken een product. En die verkopen ze in de markt. Nou, en als je dat goed doet en er is veel belangstelling voor, verdien je genoeg geld. Aan de andere kant zeg jij, is er kunst die wat minder bekend is?
Nee, onderzoekskunst. En daartussen heb je dan bijvoorbeeld nog het feit dat je als land bijvoorbeeld een Shakespeare-traditie zou willen hebben. En dat betekent dat er stukken zijn met een bezetting van 25 rollen. Die je in principe in topvorm wil hebben bezet. Dat gaat niet op de kaartverkoop.
Nee, dus dan is het iets van wat de samenleving bepaalt. Dat vinden wij belangrijk.
Ja.
Dat kan niet op een commerciële manier. Dus wij stellen daar geld voor beschikbaar.
Ja.
Dat is eigenlijk, en dat noemen we dan subsidie.
En het is niet zo dat het per se gaat om kunst die zichzelf niet kan bedruipen. Dat is een zin die ik wel eens hoor rondzweven. Ik bedoel, dat is een heel erg negatieve ingang voor het geheel. Het is meer van, jij wil kunst hebben, je wil die ervaringen bieden voor je samenleving die heel erg gevarieerd en heel erg divers is enzovoort. Dus iedereen moet daar wat van kunnen hebben. En dat kost best wat geld om dat voor elkaar te krijgen. En daar investeren we met z'n allen in. Zoals we ook investeren in stoplichten, omdat nou niet iedereen vanzelf wacht voor verkeer van rechts. Ik bedoel, dat is ook een investering die je doet in veiligheid, terwijl mensen makkelijk hun eigen veiligheid kunnen bepalen. Het is gewoon een hele normale investering die je als samenleving in elkaar doet.
Als je even kort zou moeten schetsen hoe we in Nederland tegen kunst en subsidie aankijken, hoe is de houding?
Nou, het is de afgelopen 12 jaar natuurlijk buitengewoon slechterd. En dat is een proces wat al heel lang aan de gang was. Omdat er inderdaad zoiets werd geroepen van het kost geld en het is niet voor mij, want ik kan er niet in en zeg maar niks. En dat is naar de politiek overgegaan en naar de media. Want de houding in de media is natuurlijk ook heel negatief ten opzichte van kunst.
Maar dat is iets van de afgelopen 10 jaar, zeg jij?
Nou, dat is al wat langer aan de hand. Ik ben ooit begonnen bij het AD, het Algemeen Dagblad. En zij wilden iets met kunst. Dus nou, dan zit je daar als kunst met je eigen highbrow opvattingen op een redactie die echt bij alles vraagt van waarom moeten we dat weten?
Ja.
En aan de andere kant met oude verslaggevers die moeten we nou voor de 10e keer schrijven over Lowlands. Weet je wel, de atmosfeer is niet heel erg. Als jij zegt als land, we gaan 1 miljard investeren in bibliotheken, muziekscholen, concertzalen, festivals enzovoort. Dan dat is je politieke doodvonnis in principe.
Ja, dat is een sector. En zeker in de jaren 70, 80 in Nederland was de eerste sector heel groot. Toen vonden de Nederlanders kunst belangrijk. Dus en op een gegeven moment wordt de markt dan bepalender. Of in elk geval trekt de overheid zich terug in Nederland.
Proberen ze, ja. En dat is natuurlijk de afgelopen jaar. Maar op zich is het tot 2009 best goed gegaan met de kunst. Qua subsidies en geld wat voor beschikbaar was. En zoals er over gesproken werd in de politiek.
Dus wat gebeurde er in 2009 dan?
Nou, er waren de verkiezingen. In 2010 waren de verkiezingen. En toen kwam de VVD, de Liberale Partij, die zeg maar die macht gebruikte om de eigen cynische kant meer naar voren te laten komen. Dat heeft 3 kabinetten geduurd. En het 4e kabinet heeft alles weer teruggezet op 2010. Waarbij we worden geacht te vergeten wat er in die tussenliggende jaren is gebeurd. Het geld is weer zeg maar terug op het niveau van 2010 nu.
Ja, ja,
het was minder, zeg maar, de afgelopen jaren.
Wat dat betreft is de vooruitgang, zeg maar.
Het is, dus we zijn weer terug bij het uitgangspunt.
Maar je kunt zeggen dat de subsidies in Nederland, er is nog steeds een grote groep die zegt, ja, als je niet jezelf je broek kunt ophouden, heb je geen bestaansrecht, jammer dan ga je maar wat anders doen. Maar er is wel ook een hele grote groep die zegt, we vinden kunst zo belangrijk, zeker vernieuwende kunst, daar moet subsidie voor zijn. Die subsidie die komt natuurlijk van de overheid, dat is belastinggeld. En we hebben in Nederland 3 bestuurslagen, het Rijk, provincie, gemeente. En die hebben in principe alle 3 een eigen kunstbeleid, een eigen kunstbudget. Dat verschilt dus ook per provincie, per stad. Maar als het gaat over de landelijke overheid, de minister en staatssecretaris nu, dan is het toch ook wel typisch voor Nederland dat de Nederlandse overheid geen inhoudelijke oordeel geeft over kunst. Hè. Dus die zeggen wel, we stellen een budget beschikbaar van zoveel miljoen per jaar. Maar dan hebben we volgens de Raad voor Cultuur om dat geld te verdelen. Je hebt de Raad voor Cultuur, die doet dan inderdaad de grote aanvraag. We hebben 6 landelijke fondsen, Fonds voor de Podiumkunsten, Filmfonds, Letterenfonds. Het is natuurlijk heel mooi, vind ik, dat onze overheid zich inhoudelijk niet bemoeit met wat vinden wij goede kunst, wat niet. Dat besteedt ze uit aan commissies. De Raad van Cultuur bestaat ook uit heel veel commissies. Alle steden hebben commissies die dan weer bestaan uit mensen uit het veld. Dus die gaan beoordelen, hè, dat festival van Johan bijvoorbeeld, dat vinden we goed genoeg, dat krijgt geld. Of hè, als Wijband iets doet, sorry, dat vinden we niks, krijgt geen geld. Dat besluit. Is dan niet het gevaar, of misschien is dat wel de werkelijkheid, dat het een hele klein wereldje is die bepaalt wie er geld krijgt en dus iets kan maken?
Wij opereren mondiaal. Wij zijn een speler in het mondiale veld. En ik vind het soms wel lastig om commissies van een provincie of een gemeente duidelijk te maken van wat wij nou aan het doen zijn. En dat is soms dat ik denk van, ik zou voor mijn festival graag willen dat er een internationale commissie was die daar iets van vindt. Omdat je dan ook, nu word ik ook best wel, ik klaag er niet over, maar je wordt best wel, zeker bij de gemeentefondsen en de provinciefondsen, moet je ook heel erg uitleggen dat alle hotels vol zitten. Dat we 700 artikelen genereren in 30 landen. Wat dus eigenlijk een soort miljoenen media-aandacht genereert voor de provincie Utrecht. Dus je wordt wel vaak gedwongen om niet zozeer op het kunstinhoudelijke in te gaan, maar juist over wat het daarnaast genereert. Ik vind het wel heel erg moeilijk dat je 8 A4'tjes moet samenvatten en op moet sturen. Je geeft ze het handen en een paar maanden later krijg je antwoord. Nou ja, dat is volgens mij ook wel ook een festivalwereld. Hè. Die festivals zijn allemaal gegroeid als paddenstoelen de afgelopen jaren. Dus je zit wel met heel veel partijen. Zit je, ja, in een best wel kleine vijver te vissen met elkaar. Dus wat er gebeurt is wel, je gaat lobbyen. Je gaat toch kijken of je contacten hebt met mensen die dicht bij die commissie of zelfs in de commissie zitten. Daar ben ik nog wel van overtuigd dat ze daar integer mee omgaan. Er zit natuurlijk wel altijd een persoonlijke voorkeur bij die commissieleden. Ook zelfs onbewust. Ik zeg niet dat het altijd bewust gebeurt. Wij zijn ook niet voor iedereen weggelegd en dat hoeft ook niet. Maar het is wel, ja, dat ik soms wel denk van, dan zie je commissies en denk, ja, kunnen die mensen nou echt op waarde schatten wat wij presenteren? Hè? En dat vind ik wel ingewikkeld. En daar gaat ook heel veel tijd en energie in zitten. Blijft er gewoon heel veel geld aan de strijkstok hangen voordat het bij het festival komt. Omdat gewoon wij het zo in Nederlands complex gemaakt hebben. We moeten zoveel dingen voldoen. Dat vind ik soms wel lastig in deze wereld. Daar heb je als festivalorganisatie gewoon één iemand gewoon een dagtaak aan. Om alleen maar die subsidies aan de hand te nemen. Je moet ze ook updaten zoveel keer per jaar. En dan heb je monitorgesprekken. Je hebt even tussentijdse evaluaties. Je hebt eindevaluaties. Je hebt een nieuwe meerjarenplan. En dan voor de particuliere fonds is het vaak een projectsubsidie. Dus dan moet je voor een bepaald project geld aanvragen. Nou, bij de gemeente krijg je meer geld voor je exploitatie. Dus voor je, heel plat gezegd, voor je kantoor en voor je huisvesting. En bij Fonds Podiumkunst krijg je dan weer geld voor de inhoud van wat er wel op het podium gebeurt. Dat is best wel een complexe materie. Dat is echt wel ingewikkeld om het allemaal in goede banen te leiden. En dat vind ik soms wel, ik begrijp het, maar dat maakt het wel echt wel heel complex. De bedoeling is natuurlijk om die vriendjespolitiek daarmee zoveel mogelijk uit te sluiten.
Nou ja, daar zijn die regels en die
ja, maar daardoor gaat er ook heel veel geld niet, niet naar de kunst. Ja,
het is geen ideaal systeem. Nee. Maar of er iets anders beter is, ik weet het niet.
Je hebt gewoon, als je kunst wil maken, ben je voor een deel afhankelijk van subsidie. En dan hebben wij zo ingericht in Nederland dat er niet één persoon over beslist, maar dat mensen met verstand van zaken erover beslissen. Nou, precies, daar wilde ik inderdaad over hebben. Van wat is nou een goede kunstjournalist? Maar we hebben er dus niet zoveel, zeg jij.
Er zijn gewoon niet zoveel plekken. Als je het hebt over de reguliere media, dan hebben we het over de kranten die er nu nog zijn. Dan hebben die een aantal mensen, niet eens in vaste dienst, maar als vaste freelancer. Ja. Heel veel websites die recenseren. Wat is nou eigenlijk het voordeel van een website over recenseren? Als je niet, zeg maar, een theaterkrant hebt en subsidie krijgt, 40.000 per jaar geloof ik, om freelancers te betalen. Maar je krijgt vrijkaartjes. Mm. Je zit op de beste plekken. Je kan naar de duurste concerten, kan je in principe gratis. Je hoeft het nog niet betaald te worden voor je recensie. Je schrijft een stukje. Weet je wel, ik doe het nu even heel denigrerend af. Ja. Maar helaas is de markt wel een beetje zo geworden, dankzij het internet. Dat iedereen, zeg maar, die een beetje leuke website over. Dus voor PR-mensen in de sector weet ik dat het heel moeilijk is om te bepalen welke site nou voor jou zoveel waarde heeft dat je iemand die zegt van nee, ik kom van die site en ik wil graag op R3 zitten en doe
maar. Maar als ik het nou eens omdraai, hè, want wat is nou voor jou een goede kunstjournalist? Wat moet hij kunnen, weten, willen?
Nou ja, die moet allereerst het spel op de redactie kennen. Want wat ik dan weet van de redacties waar ik mee gewerkt heb, en de cultuurpers is natuurlijk iets unieks. In die zin, niet om mezelf op te geven, maar wij schrijven over de dingen waar in principe geen krant rechtstreeks naar over zou willen gaan schrijven. Alleen als er hele grote schandalen zijn, dan pakken ze het op, weet je wel. Maar en niet zo dat wij een schandaalsite zijn, maar we zijn geïnteresseerd in nota's. En jaarverslagen. Ja. En dat is natuurlijk, dat is eigenlijk iets wat de economieredactie zou moeten. Ja. Maar omdat het over de kunst gaat over peanuts. Weet je wel, en een krant wil een kunstpagina hebben. Dus je ziet nu dat een krant met 200.000 abonnees, een influencer, toch nog weet te schrikken, die 16 miljoen volgers heeft. En dat die influencer dat zelf nog leuk vindt om in die krant met 200.000 abonnees te staan, omdat er dan weer lezers bij zijn. Nou, dat is het spel waarin je zit als kunstjournalist in een. Redactie, je wordt niet gezien als de hoge nieuwsjager. Dus je bent degene die het laaghangend fruit oppakt. Je bent degene die gaat recenseren en die daar, weet je wel, en dan hangt die recensie, die wordt gedeeld door mensen die het doen. En dan, oké, weet je wel, en het staat op de posters. Volkskrant, 5 sterren.
Ja, ja.
Nou, dat is zeg maar een beetje de markt waarin je opereert. Ik doe dat een beetje. Ik vind het heel leuk. Ik ben ook nog steeds recensent in mijn vrije tijd. En soms ook gewoon betaald. Ja. Maar ik ben zuinig op mijn oordeel.
En even terug, hè, want je zei, er zijn niet heel veel kunstjournalisten in Nederland. We zijn natuurlijk ook een klein land. We hebben niet zo heel veel grote media meer. Maar een goed functionerende kunst- en cultuursector, die heeft toch ook een kritische pers nodig, lijkt mij.
Nou, er zijn nog wel heel weinig, ja, merk ik.
En komt dat omdat de rest van Nederland daar niks over wil lezen, horen, zien? Of?
Nou, ik denk wat we hebben ook geschetst, dat het internet wel een grote, daar wel een veel, zeker de popmuziek waar ik vandaan kom, een veel grotere positie in heeft genomen. Maar toch merk ik wel, ook bij die subsidiecommissies, daar hecht ze toch echt wel waarde aan die grote kranten ook. Dat blijft dan toch weer heel conservatief.
Zeker als je naar bereik kijkt, is dat natuurlijk niet fijn.
Er zijn wel echt heel weinig mensen. En ik vind die vriendjespolitiek, waar we net over hadden in de commissies, bij die journalisten vind ik minstens net zo. Dus wat maakt iemand een goede cultuurjournalist, vind ik dan ook echt heel erg ingewikkeld. Om ze nu als lui te betichten, vind ik ook ver gaan. Maar het is ook wel, als je een cultuurredactie hebt, een krant met een handjevol mensen. Ik bedoel, het gaat echt van het beoordelen van musea tot theater, opera, het is zo'n groot. En er zijn gewoon in Nederland, en daar kunnen we ook heel erg trots op zijn, gewoon partijen die heel erg te diepte ingaan in bepaalde stromingen of bepaalde disciplines of genres. Ja, dat is ook wel heel erg moeilijk om als journalist dat allemaal bij te kunnen houden.
Waarom zouden de studenten die hier naar luisteren kunstjournalist willen worden?
Omdat het hartstikke leuk is. Er is gewoon zeg maar dat je al die dingen kunt meemaken. Dat je als je beroemde mensen interviewt, word je zelf ook een beetje beroemd. Dat is hartstikke fijn. Nee, maar dat is cynischer dan het is. Maar het is gewoon. Kunst is een fascinerende wereld. En het is natuurlijk hartstikke mooi als je. Ik heb naast Kate Bush gestaan in de kelders van de Barbican. Dus ik maakte de dingen mee die Johan zeg maar dagelijks meemaakt. Als je de grootheden der aarde zit je erdoor. Dus ik dacht, nee, maar het is een fascinerende wereld. Je maakt hele mooie dingen mee, je maakt hele slechte dingen mee. En als je recensent wordt, is het natuurlijk prachtig dat je ook nog eens je mening kunt geven en dat je daarvoor betaald wordt. En mensen je daarom waarderen of juist niet, of haten. Dat is ook een vorm van waardering.
Dan
je wordt serieus genomen als mens. En dat is natuurlijk fijn, leuk. Ja, ja. En ik zelf ben dus gewoon meer gegaan voor de wat meer onderzoeksjournalistieke kant. Omdat ik dat als journalist gewoon bevredigend heb. Precies, maar dat is, bedoel, het is de kant waarvan iedereen zei dat je daar geen geld mee kan verdienen. Ik heb nu een site die dankzij donaties daarop draait.
Cultuurpers.nl.
Zo kan je er ook komen. Cultuurpersbureau.nl.
Ja, dat is nog wat langer tikken. Dus de vraag waar we mee begonnen. Wat is kunst eigenlijk? Dat is iets wat je raakt, wat je mooi vindt. Daar komen we nu eigenlijk weer een beetje op terug. Hè? Want dat is het leuke van kunstjournalist zijn. Je schrijft over dingen die je mooi vindt, waar je mening over kunt hebben. Tegelijkertijd zit er ook een hele wereld aan vast. En het is belangrijk om te weten wat daarin speelt, hoe dat een beetje georganiseerd is, om daar goed over te kunnen berichten. En ik hoop dat we dat met deze podcast voor de studenten aan de school van journalistiek een beetje duidelijk hebben kunnen maken. Dus dank jullie wel.
Dank je.